Gemeente, we openen de Bijbel in twee delen. Allereerst een stukje uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 7. En daarna Galaten 3. Ja, kinderen, jullie zullen vast wel die eerste verse zo van dat Lucas-evangelie inmiddels uit je hoofd kennen. Er is op school over gegaan en op de club, in de kerk al, op verschillende momenten. En nu gaan we het weer even lezen, dat je het gewoon weer even helder voor de geest hebt, want straks gaan we daarop voortbouwen. Lucas 2, we lezen vanaf vers 1. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken, legde hem in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. We lezen verder in Galaten 3, vanaf vers 24. Galaten 3, vanaf vers 24. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt of ondergedompeld bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Dus, nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Zalig is hij die het woord van God hoort en in zijn hart bewaart. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het kerstevangelie in de woestijn van het leven. Het kerstevangelie op de slavenmarkt. En het kerstevangelie in onze hart. Daar gaan we vanmiddag over nadenken met elkaar. Zeg kinderen, wat is het een beetje een vreemd kerstfeest zo, hè? Het hele jaar is eigenlijk een beetje vreemd. Steeds weer zaten we met elkaar achter schermen en dan kwam er weer een persconferentie en dan weer was alles dicht en dan weer open en dan mocht je wel naar school en dan weer niet. En daar zou je moe van worden. En daarbij werden geliefde mensen opeens heel ziek. Krachtige mensen. Sommigen hadden milde klachten, anderen werden opeens doodziek. Sommigen moesten opeens vervoerd worden naar de IC. En daarbij, die vreemde ervaring, wanneer is het voorbij? Alles wat zo zeker leek, de dingen waar je op voortbouwde, agenda's die je volplande, opeens gingen de grote dikke strepen. En daarbij, je kan niet zomaar even ergens naartoe gaan. Wij hebben afgelopen weken in quarantaine gezeten als gezin. Bij ons in huis was ook het coronavirus. En je zit opeens opgesloten met elkaar. Je mag niet weg, anderen mogen niet binnenkomen. Het wordt zo een beetje eng. En daarbij, als je iemand al mag ontmoeten, dan zitten de mondkapjes tussen, afstand. Mensen deinzen voor elkaar. Achteruit. Wat een gekke wereld leven we in. Ik heb geprobeerd te zoeken naar woorden. Wat voelen we eigenlijk? Het is zo raar. Onthechting. Nee, natuurlijk. Natuurlijk doen we niet met die dwaze mensen mee die de regering de schuld geven. Allerlei complottheorieën. Nee. We mogen dankbaar zijn voor een betrokken regering die alles inzet om ons te beschermen en te doen wat mogelijk is. En toch blijft het zo raar. Nou kinderen, misschien moesten we dit wel een keer meemaken om te begrijpen wat Jozef en Maria meemaakt. Wat Israël meemaakt. Ook in hun tijd gebeurde er van alles wat ze niet wilden. Er was een vijand die over hen heerste. En degenen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, die weten wel hoe dat voelt. Met deze verwarrende ervaring zijn we veel dichter bij het kerstevangelie dan we zouden denken. Want heel de wereld staat op zijn kop doordat iemand, hij heet Octavianus. Hij is aan de macht gekomen, maar dat naampje Octavianus vindt hij een beetje te laag bij de grond. Hij noemt zich de Heer, de Meester. Augustus, de Verhevene. Nou, je zou jezelf maar zo'n naam geven. Dat zegt alles over je karakter. Maar er valt niet met hem te spotten. Want als hij een bevel geeft, staat de hele wereld op zijn kop. Net zo goed, hè? Wij weten een beetje hoe dat werkt. Wij hebben naar schermpjes zitten kijken. Er was een persconferentie aangekondigd en er was al wat doorgezeipt. En opeens is alles dicht, behalve de supermarkt en wat andere winkeltjes. Vreemd, hè? Wat een macht ligt er dan ook in een bevel. Nou, keizer Augustus heeft ook een bevel gegeven. Nee, niet omdat er een coronavirus is of dat de ziekenhuizen vol liggen. Maar omdat er belasting betaald moet worden. Vinden we niet, geen van allen leuk natuurlijk, belasting betalen. Misschien zie je nu alvast op tegen die blauwe brieven die dadelijk weer binnenkomen. Maar wij betalen belasting aan ons eigen vaderland. En dat doen we getrouw, natuurlijk. Daar ga je niet mee rotzooien. Daar ben je eerlijk, oprecht. Coram Deum, Coram Deo, voor Gods aangezicht vullen we dat in, natuurlijk. Maar stel je nou voor dat wij opnieuw door Duitsland overheerst zouden worden, zoals de Tweede Wereldoorlog. En er komt opeens, iedereen moet 30.000 euro betalen. Of hij betalen kan of niet. Nou, dan worden de zaken wel wat anders. En degenen van de Tweede Wereldoorlog weten dat natuurlijk, hè? Dat de fietsen werden ingepikt. De paarden, kostbare spullen, alles. Zelfs klokken uit kerktorens werden gehaald. Er werden kogels van gemaakt. Ze graaiden gewoon ons land leeg. Nou, dat doet de keizer Augustus ook. Daarvoor moet iedereen op pad. Zodat niemand door de mazen van de wet heen het zou ontglippen, moet iedereen terug naar zijn familiestad, zijn familieomgeving. Daar ben je ingeschreven en dan kon je gelijk aftikken. Betalen zul je. Voor sommigen is het een aardige bijkomstigheid, familie ontmoeten. Allemaal terug naar je vaderstad, daar ontmoet je natuurlijk ook de familie en verre familie. Maar wat nu als je zwanger bent? En reizen in die tijd was levensgevaarlijk. Je had struikrovers, dat kennen we wel uit die gelijkenis. Hè? Die man die van Jeruzalem naar Gaza, naar Jericho, die overvallen werd. Je weet wel, kinderen, die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Nou, dat gebeurde heel veel in die tijd, dat mensen overvallen werden. Je moet er toch niet aan denken. Maar ze gaan. Ze hebben geen keus. Het is een onmogelijk iets. Onbegrip ook. Zeker als je dan de Bijbel, het Oude Testament, leest dat God zich over zijn volk zal ontfermen. Dat God Israël weer zal herstellen. Nou, daar is weinig van te zien, dominee. Die Romeinen, die graaien ons land leeg. Die bepalen hier alles. Is het niet vaak zo, gemeente, dat juist in de tijden dat we God het minst begrijpen, hij het meest dichtbij is? Maar meestal zie je dat pas achteraf. Gelovig je weggaan betekent niet dat je bespaard wordt voor onbegrip, voor verwarring en lijden. Hier lijkt het alsof alles, heel de wereld, het schaakbord is van Augustus en hij schuift de pionnen heen en weer om zelf zoveel mogelijk binnen te kunnen halen. En juist in deze onbegrepen woestijn van het leven schrijft de hemelse Vader zijn geschiedenis. Het lijkt alsof heel de wereld draait om Augustus, maar hij vergist zich. Hij blijkt, zo zei mijn stagiair van de week in een meditatie, hij blijkt een pion te zijn op het schaakbord des hemels. Hij is een pion op het schaakbord van God. Hij, de hemelse Vader, heeft bepaald dat zijn zoon op dit moment, op die plaats, geboren moet worden. En hij zet Augustus in. En Augustus mag verheven doen van zijn troon. Maar hij moet zich voegen naar de wil van de hemelse Vader. De hele wereld komt in beweging omdat God zijn woord tot uiting brengt. Dat is wel mooi, hè? Als je dan die bekende teksten, kinderen, hè? En gij Bethlehem Ephrata, jullie kennen hem wel. Dat hoort bij je als adventstijd. Al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mijn woord komen. Ja, niet, daar staat niet een kindje in de kribbe, die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van de eeuwige dagen af. Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd dat zij die bares al gebaard heeft. En moet eens kijken wat er beloofd wordt. Dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren met de Israëlieten. En dan gaat het over Jezus. Hij zal hen staan en hen wijden in de kracht des Heeren, in de majesteit van de naam van de Heere zijn God. En zij zullen veilig wonen, want hij zal groot zijn tot de einde van de aarde. Prachtig, hè? Micha die schildert koning Jezus. Nou, zegt iemand, daar is weinig van te zien hier in Bethlehem. Ja, wacht even, dan moet je wel Micha goed lezen. Want die heerser blijkt een herder te zijn. En die herder die leidt doordat hij bekering geeft in de hart. Misschien denk je ook wel, waar is God nu, hè? In deze tijd? Alles en iedereen die bepaalt het, lijkt het. We kijken uit naar een vaccin en naar een oplossing. Waar is God met al die vragen? Hij is er, hoor. En hij bestuurt alles precies zoals hij wil. Door de zwakte lijkt hij afwezig te zijn. Maar hij gaat zijn weg door de zwakte om uiteindelijk alle eer te krijgen. Gods weg is in de woestijn, gemeente. Door de prediking heen. Je zou kunnen zeggen, wat is dat nou een waardeloos gedoe? Iemand die staat daar een verhaal te houden. Denk je nou echt dat God de wereld zo verandert? Ja. Door de dwaasheid van de prediking maakt hij zalig die geloof. Zeg, kinderen, je kan het je misschien niet voorstellen, maar zomaar doordat jij daar thuis zit en je zit te luisteren, gebeuren de dingen die niemand voor elkaar krijgt. Al zou iemand een miljard euro op tafel leggen, kan die nog je hart niet veranderen. En de Heere doet wat. Dat gebeurt aan je. Zomaar, terwijl je zit te luisteren. Ik heb van een, ja, dat is dominee Paul Visser, hier in Rotterdam staat hij. Die zat in de kerk en zijn eigen vader was dominee. Nou, hij had er zelf niet zoveel mee. En hij had altijd een hele rol snoep bij zich en die pakte die uit. En al die snoepjes legde die zomaar op een rijtje. En dan had hij heel de dienst, nam hij er iedere keer eentje. Probeerde die zo te plannen natuurlijk dat hij aan het eind er nog net één over had. Nou, je kan het je voorstellen. Je zou zeggen, als je zo ongeïnteresseerd in de kerk zit, dan wordt het niks. En zijn vader preekte met Oudjaarsdag, mijn kinderen, het is de laatste uur. En zo halverwege de preek raakte God hem in zijn hart, terwijl hij halverwege zo'n rol snoep was. En hij zei in een lezing, ik ben nooit verder gekomen. Die snoepjes hoefden niet meer. Er was andere voedsel. Dat doet de Heer. Zorg daarom dat je erbij bent, hè. En het is een beetje lastig nu allemaal. Maar de Heere die ziet dat wel. En hij geeft wel een scheutje extra genade. Zodat ook jij geraakt zou worden door het evangelie. Want weet je wat die herder doet? Die een heerser is. Die roept. Kijk, als een herder zijn schapen bijeen wil halen. Dan pakt hij niet een grote zweep of een stroomdraad. Om iedereen zo bij die kudde te houden. Maar hij roept ze bij naam. Mijn schapen horen mijn stem. Ik ken ze, ze volgen mij en ik geef hun het eeuwige leven. Ja, deze herder, kinderen, dat is zo'n aparte herder. Die weet tenminste wat het is om een lammetje te zijn. Zie het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Als een lam is hij ter slachtbank geleid. Hij weet wat het is om kwetsbaar en klein te zijn. Om te liggen in de handen van heersers, zo lijkt het. Iedereen doet maar met hem. Soldaten, Herodes, Pilatus. Maar dwars door het lijden breekt hij de dood. Breekt hij de kop van de Satan, vermorzelt hij. Ja, met kerst wordt een heerser geboren. Maar wel een heerser die zichzelf ontledigt. De houding van een slaaf aanneemt. Niet door kracht of geweld. Maar door een man... En een vrouw die gewoon ook maar doen wat ze moeten doen. Maria en Jozef zijn geen topgelovigen, hoor. Zijn gewone mens. Met al hun vragen, met al hun twijfels. Maar de Heere komt in hun leven. En Maria is weer heel anders dan Jozef. Ze reageren heel anders. Maar ze gehoorzamen. Mijn schapen horen mijn stem. De kinderen vroeger... Als kind dacht ik, ja, als je nou bekeerd wordt, dan wordt het vreselijk saai. Dan moet je een zwart pak aan en een lang gezicht. En nou, dat zag ik al helemaal niet zitten. Beide niet. Maar dat is niet waar. Het is echt zo fijn om een kind van de Heere te zijn. Weet je wat je altijd weet? Ik heb een vader. Abba, lieve vader, ik kom daar straks nog wel bij. Er is iemand die je draagt, die je leidt. En ik zal je eerlijk vertellen, ik heb de afgelopen weken ook het coronavirus gehad en ik was er flink ziek van. En op één nacht, toen voelde ik het mijn keel inzakken richting mijn longen zo. Ik dacht, nou ben je aan de beurt, Krijn. Ben je bereid? En even maakte ik me zorg. Maar er waren twee teksten die me troost gaven. Dat is één, mijn tijden zijn in uw hand. Dat hangt onder in het Icasia ziekenhuis. Prachtig mooi, als je er ooit komt moet je er maar eens goed naar kijken. Uit Psalm 31, mijn tijden zijn in uw hand. En het tweede was, Psalm 3, ik lag en sliep gerust van zere trouw bewust. Ik dacht, als ik nou zo in zijn handen lig, als mijn tijden in zijn hand zijn, als ik in zijn trouw ben, kan ik rustig gaan slapen. Dan heb je altijd vrede, want de vredevorst is in je hart. Nou, ik hoop dat het je een beetje aanspoort om te zeggen, die God wil ik ook kennen. Hij is zo dichtbij. Hij is zo'n stukje van je vandaan. Het enige wat moet gebeuren is dat je door je knieën zakt. Dat je je aan hem overgeeft. Zo dichtbij. Nou, zo dichtbij is hij ook gekomen. In een kribbe. Terwijl die Augustus zo groot van de troon afblaast. De hele wereld in beweging zet, zo lijkt het. Zo schrijft de hemelse vader geschiedenis. In het onbegrip van een paar mensen die ook maar moeten gaan en doen wat ze moeten doen. En het geschiedde toen zij daar waren dat de dagen vervuld werd dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken. Legde hem in de kribbe omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Zegt kinderen, de Heer Jezus is geboren. Ja, vroeger dacht ik, dat moet wel een heel bijzonder iets geweest zijn. Maar als dat nou heel bijzonder was, dan had Lucas dat wel gezegd. Het was een gewone geboorte. Hij kwam bij ons heel gewoon. Zoals jullie uit de buik van je moeder zijn geboren, zo is de Heer Jezus geboren. Hij moest, de navelstreng moest doorgeknipt worden. Hij moest gewassen worden. En toen bakerden ze hem in. Dat komt weer een beetje in voor wat onrustige kinderen. Die worden strak in doeken gewikkeld. Nou, dat deed Maria bij de Heer Jezus. Daar lag hij. Hij kon geen kant op. Hij wilde ook geen kant op. Hij wilde de kribbe in. Zomaar een gat in de grond. Dat is de kribbe. Zodat jij er tenminste ook een beetje bij kan. Je hoeft niet een hele grote ladder op te klimmen naar God. Zie je wel, ik zei het net toch al. Alleen door je knieën zak, dan ben je al bij hem. Er was geen plek in de herberg. Nou, laten we daar maar even niet over hebben. Want dat herinnert ons aan mensen die niet aan de kant willen gaan en zo. Die geen plek aan zelfs aan een zwangere vrouw gunnen. Aan een hoogzwangere vrouw, die moet baar. Het zegt alles over de onbarmhartigheid van het broodhuis Bethlehem. Maar daar ga ik het maar niet over hebben. Ik kijk toch nog eventjes. Ja, ik mag binnenkort weer op kraambezoek. Dat heb ik altijd. Ik krijg van die geboortekaartjes en dan mag ik op kraambezoek. En het liefste wat ik wil doen, als ik op kraambezoek wil, gewoon eventjes die baby in mijn arm houden. En dan zeg ik altijd, dat is mijn jongste schaapje. Dat is mooi, hè? Ja, bij ons thuis zijn ze wel een beetje jaloers op me. Die zeggen, u mag altijd naar die baby's toe. Ja, dat vind ik het mooiste huisbezoek. Naar de baby's. En dan denken we even aan de Heer Jezus, die zo aan de borst van zijn moeder ligt te drinken. Kwetsbaarder, teder, kun je je niet voorstellen. Zo is God. Eigenlijk zie je de barmhartigheid van de God in de baby aan de borst van een moeder. Zo wilde hij worden, zoals wij, om ons te dragen. Gemeente, ik wil u in deze dienst ook nog even een stapje dieper meenemen. Kinderen, ik heb voor jullie geprobeerd kerstfeest heel dichtbij te brengen. Maar we moeten ook wat vast voedsel hebben. Want in het kerstevangelie zit een diepte die ongekend is. En ik zal u maar eerlijk zeggen, Ik heb het van de week ook maar pas ontdekt. Tenminste, de Heer heeft het me laten zien en ik ben er diep door geraakt geworden. En ik neem u even mee in het onderwijs van de apostel Paulus in de Galatenbrief, want die neemt ons mee naar ongekende hoogte, of misschien moet ik zeggen, naar ongekende diepte in het evangelie. Je mag wel even meelezen in Galaten 4, vanaf vers 3. En dan ga ik u gewoon even uitleggen. Dus niet denken van ik snap het niet en ik leg het aan de kant. Want als je dit eenmaal begrijpt, als het je hart raakt, gaat het er ook nooit meer uit. Zo ook waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te koop, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. En nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw hart, die roept, Abba, Vader. Nou, even tot zover. Gemeente, ik heb de behoefte en het verlangen om u even als een herder mee te nemen. En wat doet een herder die zegt tegen de schapen, hier, kom maar hier, hier is genoeg gras voor jullie. Nou, dit gras is zo mals, het brengt zoveel voeding en zoveel rust in je leven. De apostel Paulus, die neemt ons mee en die zegt allereerst dat als je de Heer Jezus niet kent, dat je een slaaf bent. Gemeente, we zijn allemaal ergens aan verslaafd. Nou, dat horen we niet zo snel, hè? Of niet zo graag. Natuurlijk ben ik geen slaaf. Ik ben vrij. Ik ben mens. Ik kies mijn eigen leven, is het devies. We doen ons voor als liberale mensen die onze eigen keuzes maken, toch? Bepaal dat zelf heus wel. En niemand gaat mijn wet opleggen. Oké, ik ga even met je mee dan. Je zegt dat je vrij bent. Ik ga je een paar vragen stellen. Waarom doe je dan zo vaak dingen waar je spijt van hebt? Als je dan vrij bent, waarom doe je dan steeds dingen waarvan je zegt, dat had ik niet moeten doen? Als jij zo vrij bent zoals je denkt te zijn, waarom gehoorzaam je als slaaf alles wat in je hart opkomt? Waarom doe je je begeerte, terwijl je weet dat je er dood ongelukkig van wordt? Ja, maar zegt iemand, ik doe toch mijn best om goed te leven. Wie heeft je verteld dat je dat moet doen? Kom je daarbij? Je bent toch vrij? En als je je best doet om goed te leven, lukt het? Nee, ik wil een eerlijk antwoord. Niet dat halfslachtige geneuzel waar kerkmensen zich mee bezig kunnen houden. Een beetje half-half. Als ik alleen ben, doe ik alles wat God verboden heeft. Maar als ik tussen anderen ben, ben ik de vrome Piet. Dat slaat natuurlijk nergens op. Dan bedrieg je niet alleen zelf, maar je omgeving. En je probeert God te bedriegen. Als het gaat over het evangelie en over Gods wet en Gods heiligheid, zijn er twee vragen van belang. Ten eerste, lukt het je om Gods wet te houden? Ten tweede, doe je het uit liefde? Als dat niet zo is, ben je verslaafd aan je zonde en die je naar de ondergang brengen. Maar dan zegt iemand, maar we zouden toch het evangelie horen? Ja. Daarom zegt Paulus, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw. Geboren onder de wet. Kerstfeest is niet een feest van lichtjes, van een kerstboom, van cadeautjes. In kerstfeest kijken we God in zijn hart. Met innerlijke ontferming bewogen. Weet je wat kerstfeest is, gemeente? Het heeft niks met zoetsappigheid te maken. Het Het heeft te maken met het feit dat de Allerhoogste, de rechter van hemel en aarde, die alle mensen moet veroordelen omdat ze fout, door en door fout zijn, gezegd heeft, ik ga dit oordeel op mijzelf laten neerkomen. Ik ga zelf de prijs van de liefde betalen. Om slaven te bevrijden gaf de hemelse Vader zijn heerlijke Zoon als slaaf in de wereld. Kinderen, moet je even voorstellen dat je een baby ziet met handboeien om. Kijk, dat een boef handboeien om heeft. Maar goed, hè, dat die goed van ijzer zijn. Sommig tuig, die moeten in de hand boeien. Die moeten, de rest van de wereld moet je beschermen tegen tuig. Daar gaan boeien om. Maar stel je voor, hè, als ik nou van de week op kraambezoek ga naar die baby, en ik zou zien dat die baby met handboeien om ligt. Vreselijk. Nou, ik zou bij wijze van spreken spontaan kunnen gaan huilen. Een baby met handboeien. Nou, kijk maar in de kribbe. Daar ligt als het ware dit kind alvast met de handboeien om. Hij wordt als slaaf geboren. Hij wordt gebonden aan onze zonde. Hij wordt vanaf het begin van zijn menswording overladen met de toorn van God over de zonde. En hij weet één ding, mijn leven zal eindigen aan een kruis. Maar stagiair zei van de week in zijn meditatie zo prachtig, in de kribben waren er nog doeken, aan het kruis hing die helemaal naakt. Voor schut voor de wereld. Dat is zijn bestemming. Onvoorstelbaar. En dat gaf God uit liefde. Luister maar. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geworden onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Ja, in dit gedeelte waarin Paulus het evangelie verkondigt, zegt hij wel dat de Heer Jezus gekomen is op onze slavenmarkt. Vreselijk, hè? Die waren de vroeger slavenmarkt. Mensen allemaal geboeid aan touwen en kettingen en dan werden ze te koop aangeboden. Weet je dat het nog steeds gebeurt? Ja, gebeurt nog steeds. Het zijn nog steeds verschrikkelijke slavenmarkt. En eigenlijk, zegt Paulus ook, staan we eigenlijk allemaal gebonden. En nu is de Heer Jezus gekomen. En in plaats van dat we even naar die boeien in de kribbe kijken, zien we in zijn kleine handje een sleutel. Moet je je even voorstellen dat je in zijn hand zo'n sleutel. En hij is gekomen om onze boeien los te maken. Bij de politie, die hebben dan van die sleutels. En alleen met die sleutel gaat die boeien open. Nou, en dan zegt de Heer Jezus, we staan daar allemaal rond die kribben met de boeien om. We komen niet als vrije mensen, maar als slaven. En bij de kribben is het de bedoeling dat je je armen vooruit steekt, door de knieën gaat en zegt, alsjeblieft, Heer Jezus, maak die van mij ook alsjeblieft even los. Daarvoor is die gekomen om hen vrij te kopen. Om die boeien los te doen. En eigenlijk zegt hij, ik zal ze los doen van jou en ik doe ze bij mezelf om. Dat is kerstfeest. Ja, daar word je stil van. Hè? Tenminste, ik wel. Als je dat bedenkt. Hij kwam om gebonden te worden in mijn plek. Onvoorstelbaar. Wat een genade. De grote sleuteldrager. Die kwam om ons te bevrijden, ons oordeel op zich te nemen en het weg te dragen aan het kruis. Beste mensen, weet je wat nu die sleutel is, hè? Die de Heer Jezus als het ware vanuit de kribbe bedient. Dat is natuurlijk een beeld, dat snap je wel. Maar dat is het woord vergeving. Vergeving. Wat overtuigt de Heilige Geest van zonde, dat doet hij nog steeds hoor. En het enige woord waarvoor je hart weer tot rust komt, is vergeving. Dat je mag weten, mijn zonden zijn vergeven. Het is heerlijk als je iemand iets hebt aangedaan en je vraagt om vergeving, dat die ander je vergeeft. Wat een zegen. En natuurlijk vergeven we elkaar. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Maar wat een genade als je mag beseffen dat God je vergeeft. 100% vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En dat is precies wat er ons aangeboden wordt door het kerstevangelie. Luister maar, Jezus zegt zelf, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat hij de wereld behouden zou. Zou je het dan niet erop wagen? Ja, dat is geloven, gemeente. Geloven is een waagstuk met goede grond. Dat je uiteindelijk je laat overtuigen door het woord van God. En jij zegt, en hier waag ik het op. En dan zul je niet bedrogen uitkomen. Dan blijkt het geen waagstuk, maar een volle zekerheid te zijn. Zoals Paulus zegt in Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Kijk, daar mag je zeker van zijn. Die vrede hoef je dus niet altijd in je hart te voelen. Die is bij God. Het is in orde met hem. Dat betekent dat als je nog niet tot geloof bent gekomen, dat er oorlog is tussen jou en God. Als er vrede komt door het geloof, is er daarvoor oorlog. Besef dat wel. Nou, we gaan nog een stapje verder, want ik heb hier nog een paar dingen te leren. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geworden onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, en dat begrijpen we, hè? En moet je dan nog eens horen. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Gemeente, als het evangelie verkondigd wordt, wordt er wel eens een beeld gebruikt van een rechtszaal waarin iemand ter dood veroordeeld is. En dat uiteindelijk hij vrijgesproken wordt omdat de rechter zelf die straf op zich neemt. En dat beeld is waar. Maar de Bijbel gaat nog een stap dieper. Want ik zou willen vragen, waar moet die veroordeelde moordenaar die vrijgesproken is nu naartoe? Moet hij nu zijn eigen weg weer zoeken? Nee, weet je waarom dat de hemelse Vader de Heer Jezus heeft gegeven? Ja, we hebben geleerd om ons te bevrijden, om de sleutel open te draaien. Vergeving. En dan worden de boeien niet afgelopen, zodat je al dartelend je eigen weg weer kan gaan. Je wordt bevrijd om bij hem te blijven. Blijf in mij en ik in u. Je wordt bevrijd, als het ware, om binnen te gaan in het hemels heiligdom, om thuis te komen bij de Vader. Dat is het geheim van het kerstevangelie. We worden vrijgesproken en daarna direct aangenomen als kind, geadopteerd, zegt de Bijbel. Je zou kunnen zeggen, kerst is de adoptieprijs die voor ons betaald wordt. Tot een geliefd kind aangenomen. Gemeente, weet je wat dat betekent? Dat Gods liefde net zo zeker is als zijn vergeving. Ja, zegt iemand, maar wat betekent dat dan voor mijn geloofsleven? Dat betekent dit. Herken je dat nou niet, dat als je gezondigd hebt als christen, dat je soms denkt dat God niet meer van je houdt? Je hebt hem teleurgesteld, denk je. Maar je kan God niet teleurstellen. Hij wist waar hij aan begon. Zijn liefde is een eeuwige liefde. Die was er in eeuwigheid. Die wordt jou geschonken, maar die blijft ook. Dat is onvoorwaardelijk. Daar zit geen enkele voorwaarde aan. Geen enkel voorwaarde van jouw kant. Hij heeft de prijs van de liefde betaald. Daarom zegt Paulus in Efeze 5. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Dus niet je bent een geliefd kind als je navolgt, maar je bent geliefd en daarom volg je na. Heel veel zonden die we doen, doen we omdat we ons waardeloos voelen. Dat ellendige rotgevoel, dat weet je wel. Dat die mist waarin je soms terecht kan komen. Waarin je je waardeloos voelt. En dat wil de duivel het liefst. Mensen hun waarde ontnemen. Maar de Bijbel die leert ons iets heel anders. Die leert dat als je gebogen bent bij de Heer Jezus, dat Hij je adopteert, dat de Hemelse Vader je op dat moment adopteert tot zijn kind. En Hij behandelt je alsof je enigs kind bent. Soms zeggen we wel eens van enigs kind die is verwend. Maar dat is natuurlijk niet goed hè, als kinderen verwend zijn, maar we begrijpen iets. Van natuurlijk, van als je één kind hebt, dan heb je ongedeelde aandacht. Nou, zo behandelt de Hemelse Vader allen die buigen bij de Heer Jezus Christus. Hij is verantwoordelijk voor je. Mijn tijden zijn in uw hand. Ik ga nog één ding aan u leren. En dat is het volgende, vers 6. En omdat u kinderen bent, heeft God, dus dat is weer de Hemelse Vader is hier bezig, de geest van zijn Zoon uitgezonden in onze harten, die roept Abba, Vader. Gemeente, weet je wat dat betekent? Dat datgene wat juridisch door Jezus gedaan is, de prijs betaald, de toegang tot de Vader geopend, de adoptieprijs afgerekend, en nu zendt de Hemelse Vader, zoals hij eerst zijn kind zond in Maria, in de kribbe, zo zendt hij de geest van zijn Zoon uit, niet naar de kribbe, maar direct in ons hart. Dat is onvoorstelbaar. Dat doet hij echt. En weet je wat die geest doet? Die gaat de kribbe werkelijkheid maken. Kinderen, dat betekent dat datgene wat Jezus voor ons gedaan heeft, dat is kerst, hè? Jezus deed het voor ons. De Vader gaf hem voor ons. De Heilige Geest doet het in ons. In onze harten. Daar moet het veranderen. Die buitenkant, dat maakt, daar zijn wij allemaal van onder de indruk, maar God totaal niet. Hij kijkt direct in je hart en hij ziet dat het daar fout is. En daarom zendt hij de Geest in je hart. Om het van binnenuit te vernieuwen. En wat doet die geest? Ja, dat is heel bijzonder. Hij maakt ons tot geliefde kinderen. Die niet alleen Gods vertrouwelijke omgang ontvangen. Maar die ook zelf vertrouwelijk met hem omgaan. Die leert ons, en dan staat er dat die geest, dat is heel apart, dat die geest in onze hart begint te schreeuwen. Zoiets staat er, zo'n woord. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel. Hoe komt het dat opeens een mens gaat roepen tot God? Kunt u niet verklaren. Mensen die alles hebben, geld te over, niks te... En die hongerig en dorstig worden naar God, dat is Gods geest. Hij voedt ons met honger. En hij voedt ons met het brood des levens, dat ook. Maar de geest die gaat echt niet wachten totdat jij zover bent. Dit is zo'n opwekkingslied dat zegt, hij wacht alleen nog maar totdat jij komt. En denk ik, je hebt het niet begrepen. Ga je Bijbel lezen. God wacht niet totdat jij komt. Hij komt zelf. Dat is kerst, dat is Pinksteren. Hij stort de geest uit in onze hart. En die gaat schreeuwen, Abba, Vader. Weet je wat dat betekent, gemeente? Nou, dat neemt ons mee terug naar het paradijs toen. Toen konden we Abba, Vader zeggen. God die wandelde in de hof en de mens wandelde met God als een kind aan de hand van papi. En toen de mens koos voor de vijand, was de mens niet alleen God kwijt, maar God was ook de mens kwijt. Dat beseffen we vaak niet. God was ook zijn mens kwijt, die hij gemaakt had om liefde te kunnen geven. Om in zijn liefde te wandelen. Om te dolen in zijn liefde. Dat hoor je dus ook in die schreeuw van God. Als Adam daar met Eva in die struiken zit met een beetje waardeloze vijgenbladeren omgeknoopt. Hayeka, Adam, waar ben je? Dat is de schreeuw van God. En weet je wat de Heilige Geest nu in onze harten uitwerkt? Dat we terug gaan schreeuwen, papi, Abba, Vader. Kunt u niet voorstellen? Dat is de rijkdom van het kerstevangelie, dat die mens die verloren was, richting de ondergang gaat, weer thuis komt bij God. Abba, lieve Vader. Dat geeft zo'n enorme zekerheid, gemeente. Dat je een vader hebt. Kerstfeest is niet even bij de kribbe en dan weer de duisternis in. Nee, kerstfeest is thuiskomen bij God. Weet, ik heb een vader die zijn zoon voor mij gaf. Die mij vormt naar zijn beeld en die een plekje voor mij klaar aan het maken is. Om altijd bij hem te zijn. En als wij kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen van God door Christus. Dan moet je vanavond in je stille tijd maar even 1 Petrus 1 doorlezen. De onvoorstelbare rijkdom die erfenis inhoudt. Petrus zegt, je kan er gewoon geen woorden voor vinden. Het gaat nooit meer kapot. Niemand kan het roven. Het ligt vast in God. Ja, dan heb je wel een heel rijk kerstfeest. Eerst bevrijd, vergeving van zonde. Bevrijd om binnen te gaan in het heiligdom bij God, bevrijd om papa te zeggen. Gemeente, als we dat weer eens gaan leren, om onze gebeden te verkorten tot Abba, Vader. Daar zit zo'n diepte in, moet je eens gaan proberen. Alleen maar zeg Abba, Vader, wat Jezus deed in Gethsemane, in zijn woestijn, toen de hel als het ware boven hem losbarst, Gods oordeel over hem uitgestort werd. Abba, Vader, alles is mogelijk voor u. Nou, ga dat nou maar nazeggen. Abba, Vader. Weet je, want dan word je iedere keer weer herinnerd aan dat kind zijn. En dat brengt je naar ongekende hoogte. Want dan weet je wat er in de wereld ook allemaal om me heen gebeurt. Ja, de wereld gaat naar het eindpunt. Maar wij gaan naar huis. Naar het huisgezin van de Vader. Ik heb een Vader die me draagt, die me leidt, die me vormt, die me corrigeert. Die me tuchtigt, Hebreeën 12, uiteindelijk zodat ik helemaal ga lijken op het kind in de kribbe, die ons vormt naar zijn beeld. Nou, laat het kerstevangelie je daar nou brengen. Begint het al een beetje te roepen in je hart? Abba, Vader. Amen. We gaan met elkaar zingen. Psalm 138, het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. 138, vers 1.